cash en coin, die verwijzen denk ik eerder naar het feit dat het van de ene naar de andere persoon overdraagbaar is zonder tussenliggende partijen, zoals met een muntje kan, dan dat het per se gaat over toonbankbetalingen. Ja. Dat staat ook helemaal niet in de traditie waarin Bitcoin is ontstaan.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! Bitcoin, de bekendste cryptocurrency, wordt door sommigen gezien als alternatief voor regulier geld of het reguliere geldsysteem. En vandaag bespreken wij of Bitcoin inderdaad bij kan dragen aan een duurzamere of rechtvaardige wereld. Dat doen we samen met Bert Slachter. Hij schreef weer samen met zijn broer Peter het boek Ons Geld is Stuk en waarom Bitcoin de oplossing is. We hebben dus echt een expert in huis en ook iemand die enthousiast is over Bitcoin. Welkom Bert.
Dankjewel.
Dat doe ik zoals altijd met Hans en Anna. Welkom allebei.
Dankjewel.
Ik heb het natuurlijk met jullie voorbesproken dat jullie ook wel nadelen zien aan Bitcoin. Dus ik ben benieuwd waar deze uitwisseling ons gaat brengen.
Ik ook hoor. Dus dat scheelt vast.
Ja, heel goed. Voor we echt Bitcoin induiken, nieuws. Dat was ongetwijfeld weer afgelopen week. Anna, ik kijk naar jou.
Ja, ik heb heel leuk nieuws gezien deze week. Ik heb namelijk gezien dat het CDA is gedraaid op de hypotheekrenteaftrek. En dat vind ik als wonennerd heel erg leuk. Die waren namelijk altijd jaren tegen het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.
Dus voor de hypotheekrenteaftrek?
Voor de aftrek, tegen het afschaffen. En nu zijn ze daar dus voor. dat is volgens mij heel goed nieuws. En ik geloof volgens de meeste experts ook. Dus internationaal waarschuwen alle partijen eigenlijk al dat het een hele rare subsidie voor woningbezitters is. Dus de OESO zegt dat, de Europese Commissie zegt dat.
Ik weet nog, dat is even uit de oude doos, sorry. Maar in 2008 werkte ik met de Rabobank. En toen had de IMF voor de eerste keer gezegd dat de hypotheekrente aftrekken niet zo'n verstandig idee was. Nou, het stond in vuur en vlam. We konden zeggen dat het fantastisch Nederlands systeem niet goed was.
Ja.
Dat was dus net vast vlak voor de financiële crisis. Maar vertel misschien ook nog, Anna, want jij kijkt er zo enthousiast bij. Waarom is het een goed idee? Want ik denk ook wel dat de mensen...
Ja, ik dacht zo, ik wil even kijken of er dan ook nog recente bronnen, hè, niet uit 2008 zijn, om te zien van wat wordt er nou geschreven over die hypotheekrenteaftrek. En toen stuitte ik op een rapport van deze zomer nog van het ministerie van Financiën met de ronkende titel Kansen voor lagere tarieven en beter beleid. En er staat dan gewoon in één paragraaf echt een hele opsomming van redenen. Dus die hypotheekrenteaftrek leidt eigenlijk alleen maar tot hogere prijzen. Is niet doelmatig, want het leidt er niet toe dat mensen daadwerkelijk meer woningen kunnen bezitten. Want het aanbod doet niks met het aanbod. Ja, er zijn niet meer woningen door de hypotheekrenteaftrek. Het heeft enorm grote budgettaire kosten. Het is gewoon duur, dus. Het kost geloof ik 11 miljard per jaar. Het leidt tot hogere schuldenopbouw.
En die kosten zijn voor de overheid, hè? Dus je krijgt belastingen niet omdat mensen het mogen aftrekken.
Precies, precies. En het leidt tot hogere schuldenopbouw. En bovendien komt het disproportioneel terecht bij hogere inkomens. En dat is logisch, want dat zijn de mensen die natuurlijk al een huis hebben. Dus eigenlijk, nou, ik vond het gewoon heerlijk, zo'n hele duidelijke opsomming van die moet je niet hebben. En al jaren lukt het ons maar niet om dat af te schaffen, omdat het electoraal natuurlijk totaal niet aantrekkelijk is. In Nederland hebben we 60%
van de mensen heeft een koopwoning. Je graag wil dat er veel geld terechtkomt bij mensen met een koophuis, toch? En dat is wel waarom de draai van het...
Precies.
Waar ik nu naar ben, dat vraag ik even aan de wonenneurt dan. Was dit ooit wel een goed idee? Heeft het ons ergens gebracht en hadden we het gewoon eerder moeten afschaffen?
Ja, dit is een andere nerd. Ik was in het krantenarchief gedoken en ik had een krantenkop van de Telegraaf in 1973 opgedoken, waarin stond van, als we nu de hypotheekrenteaftrek afschaffen, dan gaat het helemaal mis met de woningmarkt. Dus ook toen had in ieder geval de Telegraaf dezelfde lijn en werd het ook gezien als probleem. Nee, de gedachte erachter was om eigen woningbezit te stimuleren.
Ja. En heeft dat gewerkt?
Ja, nou, het heeft wel gewerkt in die zin dat volgens mij, maar ik weet de cijfers niet helemaal, 60% van de Nederlanders
heeft een koopwoning.
Heeft een koopwoning. Ja. Maar dat is al een tijd zo. Dus de laatste jaren heeft dat niet zo heel veel meer gedaan. En je kan inmiddels ook wel afvragen of dat nog wel het doel moet zijn. En als ik me goed herinner, maar ik heb de historie niet meer helemaal, was het ook een soort compromis die invoering van de hypotheekrenteaftrek bij een hervorming van het belastingstelsel, decennia geleden. Dus het is ook weer zoiets, dat is dan een verworvenheid. Want ja, uiteindelijk is het gewoon een belastingvoordeel voor iemand die al een huis heeft.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat er zijn natuurlijk best wel wat regelingen die in eerste instantie een goed idee zijn, maar dan moet je er op een gegeven moment ook weer mee stoppen. En dat is vaak wat lastig is.
Ja, dat geldt hier ook. Ja, en wat hier wel ook achter zit, en dat is ook best wel een mythe gebleken, maar het idee dat mensen met een eigen woning dat dat goed is. Omdat die beter zorgt voor de buurt. Omdat die beter zorgt voor hun huis, et cetera. Maar ook daar is wel weer wetenschappelijk onderzoek
over. Er is wel wat bewijs voor, maar dat is allemaal...
Ja, het is een beetje krakkemikkig. Dus de vraag is of we dat überhaupt ooit handen moeten stimuleren.
Het CDA is wel gedraaid. We moeten natuurlijk nog zien.
Ja, en dat betekent dat alleen maar de, bij de redelijke partijen eigenlijk, als je daar nog
even... Allah, dit is een waarde hoor.
Oké, gaan we niet doen.
We hebben nog een heleboel partijen die pal voor de hypotheekrente aftrekken.
Met name de VVD en de PVV.
Dan heb je toch behoorlijk wat zetels. Ligt aan daar. Dus er zijn ook een heleboel mensen die dat belangrijk vinden. Die voelen zich bedreigd.
Ik denk dat dit wel gaat gebeuren.
We gaan het zien.
Het is vooral bijzonder. Ik ben ook benieuwd hoe dit nou eigenlijk is gebeurd. Zeg maar. Waarom is het CDA zo ineens gedraaid? Dus ik ga nog even op speurtocht uit om te zien wie dit programma heeft geschreven en wat daar aan invloeden zijn.
Kom jij ons later ongetwijfeld dan vertellen.
Dat is goed.
Nu we het toch over stemgedrag hebben. Er komen verkiezingen aan en Hans heeft iets gelezen over wie groen stemt.
Ja, het lijkt zo'n open deur. Nee, ik zat gisteren... Een van mijn favoriete tijdschriften. Ja, ik ben echt een nerd. Ecological Economics. Ik wilde net weer een nieuw artikel. En dat ging over stemmen mensen die het milieu belangrijker vinden dan economische groei. Ook op groene partijen. Dat was de hoofdvraag. Nou, wat blijkt? Ja, meestal wel. Dus de mensen zijn, dat hadden ze ook empirisch gedaan, zijn bereid om economische groei in te leveren. Dus ook materieel welbevinden voor een duurzamere wereld. Dat is ook wat je zou verwachten. Maar, en toen werd het interessant... Er zitten ook wel voorwaarden aan. Want wat blijkt, en dat bevestigt natuurlijk ook een heleboel dingen die wij zien... dat mensen die economisch onzekerder zijn... dus minder zeker zijn van hun inkomen, van hun toekomst... die zullen minder snel bereid zijn om te stemmen voor een duurzame partij... voor een progressief beleid. Omdat ze dat niet zo prettig vinden. En wat ik ook nog wel grappig vond... van ook mensen die een baan hebben in de natuur... stemmen sneller voor dat soort beleid. Behalve als ze in de natuur vernietigen. Dat stond er zo. Maar voor mij is de conclusie, en dat is denk ik wel een belangrijke conclusie. En ik denk ook iets wat we de afgelopen 10 jaar best wel verkeerd hebben gedaan. Misschien gaat duurzaam beleid dus niet over CO2 beprijzen, elektrische auto's en dat soort dingen. Maar begint het met sociale inclusie, met sociale zekerheid. Dus misschien is het beste duurzame beleid... verhogen van de bijstandsuitkering of het invoeren van het basisinkomen. En kan je pas dan iedereen meenemen in een duurzaamheidstransitie. Dus misschien moeten we aan de hele andere kant beginnen.
En die iets verkeerd hebben gedaan, is nu de Nederlandse bestuurlijke top.
Ik denk met name de Europese Commissie.
De Europese Commissie.
En dus misschien toch Frans Timmermans met... ja, sorry Frans. Maar gewoon met heel technocratisch zitten alleen maar op... we moeten dit bereiken en heel hoog over te communiceren... over abstracte doelen. Nee, het moet dichtbij zijn. Mensen moeten ook de veiligheid voelen... Ja. En het voordeel ook zien, concreet maken.
Het is wel heel herkenbaar hoor, dat een duurzame invulling van het leven toch een soort luxe goed is.
Ja.
Dat beeld is wel ontstaan.
Ja, en dat werkt niet mee.
Je hebt die Maslow-pyramide. Je moet eerst een aantal dingen moeten in orde zijn en dan pas...
Ja.
Geen klimaattransitie als die niet rechtvaardig is.
Nee, dit gaat over rechtvaardig.
Maar het gaat ook over het vertrouwen dat die basis op orde is. Ja. Dus inderdaad, je hebt dan concrete maatregelen zoals een basisinkomen. Maar mensen moeten ook geloven dat het echt dat voor hen gezorgd gaat worden.
Nou, en dat is natuurlijk iets anders was het nieuws volgens mij van het weekend. Dat de Nederlander... heel weinig vertrouwen heeft in de politiek.
Ja.
4% of zo. Het was iets.
Is ook niet onlogisch. Als
en
je
dat zit wel ook op dit soort dingen. Ja. Ook gewoon beleid wat op zich de intentie goed is. En ook is belangrijk voor iedereen. Maar als je mensen niet meeneemt, dan keert het tegen je. En dat is volgens mij wel wat we zien. Dus ik was... Ja, af en toe is wetenschappelijke papers zijn echt heel inzichtelijk... om dit soort dingen weer te bedenken.
Ja. Vertrouwen komt te voeden, gaat te paard. Dus we zullen wel hard moeten werken voordat het weer allemaal terug is.
Maar wel belangrijk.
We gaan naar het hoofdonderwerp van vandaag. Want we gaan het hebben over Bitcoin. Bitcoin is waarschijnlijk de bekendste cryptocurrency. We gaan het op punten ook wel hebben over andere cryptocurrencies. Maar we focussen toch echt op Bitcoin hier vandaag. En voordat wij gaan duiken in wat Bitcoin nou precies is... dacht ik, laten we teruggaan naar de basis. Wat is geld eigenlijk?
Ja, dan kijk je naar mij.
En dan kijk je naar
de hoofdeconoom. Ja.
Heel kort. Eigenlijk heeft geld 3 functies... opslagmiddel, telmiddel en ruilmiddel. En om dat goed voor elkaar te krijgen, is het handig als het een beetje stabiel is. Dus dat je dat alles ongeveer hetzelfde waard blijft. Zodat je goed kan tellen, dat het ook makkelijker is om te ruilen, ook in de tijd. En dat je ook enige zekerheid hebt, of als je iets opslaagt, dus dat je spaart, dat het ook ongeveer veel waard blijft. En geld zoals euro's of dollars ontleent zijn vertrouwen deels aan de steun van de overheid. Dus er ligt vertrouwen, er ligt dus niet een
goud onder of iets anders. Daar ligt vooral vertrouwen en regels onder om te zorgen dat het allemaal werkt. Dat is de kortst mogelijke, denk ik, die we kunnen zeggen over geld.
Ah, bedankt. Iemand daar iets aan toe te voegen? Of is iedereen hier roerend?
Ja, dit is de klassieke definitie die je in de studieboeken tegenkomt. Hè? Ja. Wim Boonstra, geld. Nou, dan krijg je dat bladzijde 8, zullen we maar zeggen.
Ja, ik heb 9 jaar met Wim gewerkt.
Kijk, ik vind soms gewoon even uit first principles redenerend ook wel een interessante manier om naar geld te kijken als iets wat je koopt met als enige doel om er in de toekomst iets anders van te kopen. En dat vervult voor jou in zekere zin een geldfunctie. Dat kan natuurlijk alleen maar als er ook iemand anders is die dat wil, weet je wel. Dus die drie functies, die zul je daar wel op een of andere manier ergens in terugzien.
Ja.
Maar dat geeft wel het beeld, hè, van je hebt allerlei omstandigheden waarin andersoortige dingen ook als geld gebruikt worden. In oorlogen, goud of in gevangenissen, sigaretten, whatever. Hè. Dus en ook als je naar de geschiedenis van geld gaat kijken, zul je allerlei soorten dingen tegenkomen die mensen niet kochten om te gebruiken, om te eten of in te slapen of in te wonen, maar eigenlijk alleen maar wilden vasthouden om daar dat te ruilen in de toekomst tegen iets anders. Dat doen wij met geld. Maar goed, deze manier van ernaar kijken geeft iets meer vrijheid om ook eigenlijk een soort spectrum te creëren van geldachtigheid. Sommige dingen zijn helemaal niet geldachtig, zoals bananen. En sommige zijn dat heel erg, zoals euro's. Nee. Maar het is misschien niet super zwart-wit of helemaal één en alleen maar een 1 en 0.
Ja, ik kan dat zien, maar je hebt natuurlijk wel een paar basisfuncties nodig om het te laten werken. En ik ben het helemaal met je eens, het verandert naar omstandigheden, ook naar vertrouwen, naar regulering en hoe je dingen inricht. Maar er zijn toch, ik denk dat opslag nog het makkelijkste te isoleren is, precies. Maar die telfunctie, die rekeneenheid en de ruilmiddel, die zijn lastiger. En bedoel, je kan wel zeggen van, dat brood is 3 bananen, dat lukt nog wel.
Ja, werkt niet. Nee, moet je tabellen gaan bijhouden.
Ja.
Nee, maar ik denk dat de telfunctie is het elementairst. Daar heb je een heel groot netwerkeffect. We hebben met z'n allen nou eenmaal x euro in de boekhoudpakketten, in de wet, in de belasting, weet je wel. Het wisselmechanisme, dat wordt door de techniek natuurlijk ook wel makkelijker. Het maakt eigenlijk niet uit wat je in je wallet hebt. Ter plekke kan dat worden gewisseld in datgene wat de ontvanger wil hebben.
Ja. Dus, en nu zit jij met je wallet, zit jij al bij digitaal?
Nee, niet per se, hè, want Apple Pay is ook een wallet eigenlijk. Hè.
Ja, maar dat is ook digitaal.
Ja, zeker. Ja,
gewoon een portemonnee, bedoel jij nog?
Ja, ik zit eigenlijk nog bij. Voor ik zelf nog een beurs noem, ziel, ik kom uit Limburg.
Daarbij geldt dat die drie heel erg aan elkaar verbonden zijn. Ja.
En even nog bij jouw definitie hoor ik wel ook onderliggend daaraan. Dus het vertrouwen, dat heel belangrijk is. Dat je op een moment het nog ergens kan inzuilen voor iets anders.
Ja, dat die opslagfunctie is daarin wel centraal.
Ja precies.
Hey, we
ja.
maken meteen de stap naar waar we het vandaag over hebben. Bitcoin. Bert, wat is Bitcoin?
Ja, dat is een hele lastige vraag. Wat is het internet? En dat vroeg ons in de jaren 90 af. En toen kwamen we met allemaal metaforen. De digitale snelweg, de virtuele winkelstraat. Is het een medium? Is het een netwerk? Is het infrastructuur? Het is het allemaal een beetje.
Uh-huh.
En dat geldt voor Bitcoin eigenlijk ook. Het is verschillende dingen. Maar laat ik beginnen misschien met schetsen welk probleem Bitcoin in technische zin, fundamentele zin, oplost. En dat heeft ermee te maken dat als wij die beurs van jou pakken met een tientje erin of 20 euro. En als ik die dan aan Hans geef, dat tientje, dan heeft Hans het tientje en ik niet meer. En dat is, dan zorgt de natuurkunde eigenlijk voor, hè, dat je een fysiek object maar op één plek tegelijk kan zijn. Daar hoef je verder ook niks voor te doen.
Ja.
Ga je naar digitaal geld of digitale bezittingen, en vanaf de jaren 60 zijn we gaan digitaliseren, dan kan dat niet. Het heel aardige aan de digitale wereld is dat als ik iets naar iemand stuur, dan heb ik het ook nog. En de kopie en het origineel zijn identiek aan elkaar. Ja. Niet te onderscheiden. Dat vinden we fantastisch aan digitaal.
Ja. Maar als je WhatsApp een foto doorstuurt, dan heb je die allebei.
Allebei, of een document, hè, wat je deelt. Ja. En bij bezitting is dat dus problematisch. Van wie is die dan? Dat hebben we opgelost door partijen aan te wijzen die dan een soort administratie bijhouden wat van wie is. Dat kan gaan kadasters of banken of overheidsinstellingen. Of soms techbedrijven. Google die houdt bij welk document van wie is, ook een foto. Mm-hmm. Dat werkt prima op een bepaalde korte termijn en in een bepaalde lokale context. Maar wil je dat iets 30 of 100 jaar jouw digitale bezit is, ja, dan gaan techbedrijven die komen en die gaan weer failliet. Overheden die veranderen of worden corrupt.
Mm-hmm.
Wereldwijd is al snel lastig, want wie mag de administratie van het wereldwijde geldsysteem beheren? Ja, niet China van Amerika, niet Rusland van Oekraïne. Ja, dus dit vraagstuk van hoe doe je dit nou? Ja, dit was eigenlijk in de jaren 80 en 90 al een onderzoeksproject. punt hè, in informatica, is eigenlijk nooit goed opgelost. Want bij alle systemen waarbij je zegt, oké, hoe kunnen we het beheer van de administratie lostrekken van een enkele partij, daarbij bleef men uitkomen op een constructie waar toch een leider nodig was. Iemand die het proces beheerde.
Ja.
Die leiding gaf aan het proces. Of, en vaak beide, dat alle deelnemers aan het proces geïdentificeerd moesten worden. Nu komt Bitcoin in het spel. Satoshi Nakamoto, de anonieme bedenker, schrijver van het whitepaper, die heeft eigenlijk voor het eerst een constructie bedacht waarbij een grote groep deelnemers, spelers, samen een administratie van iets kunnen beheren. Ja. Zonder dat bekend is wie dat zijn, zonder dat iemand de baas is, zonder dat iemand kan voortrekken of tegenhouden of terugdraaien of censureren. Iedereen kan meedoen, je hoeft geen toestemming te vragen. En ja, dat systeem is dus gestart begin 2009. En daarin speelt Bitcoin, de munt, een grote rol.
Ja.
Dus je hebt Bitcoin het netwerk of Bitcoin de administratie. En je hebt Bitcoin de munt. Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Die spelers met elkaar, die kunnen het met elkaar eens worden door speltheorie. Doordat Bitcoin de munt gebruikt wordt als beloning of straf. Als prikkel om eerlijk te zijn.
Mm-hmm.
En ja, daarom moet Bitcoin de munt waarde hebben. Want als het geen waarde heeft, dan is het ook geen beloning of straf. Dus het was ook maar de vraag in het begin of dit ging werken. Ik bedoel, er zijn ook heel veel pogingen daarvoor gedaan. Die zijn ook weer op lachwekkende manier mislukt. Of bleken toch niet decentraal te zijn. Dit is blijkbaar gelukt.
Wacht even, wat bedoel je met beloning of straf voor elkaar? Voor zover ik het ken, is een groot boek. En daar staan gewoon al die transacties van die Bitcoin staan daarin. Klopt. En wat is de beloning of straf die je elkaar kan geven?
Ja, er staan allemaal Bitcoin draagjes in. En daarbij staan de bestedingsvoorwaarden. En als jij zegt, ik kan deze Bitcoins besteden, CQ versturen naar iemand anders of naar mezelf.
Ja.
Dan moet wel iemand checken of jij dat wel daadwerkelijk kunt. Of je het niet voor de tweede keer aan het uitgeven bent. Of dat je niet iemand anders zijn geld aan het uitgeven bent. En waarom zou iemand goed kijken of jij daadwerkelijk de regels volgt? Ja, doordat hij een beloning krijgt. En in de vorm van bitcoins die in omloop.
De munt, toch? De munt bitcoin. Dan.
Ja. Dus dat is een. Dan ga je al vrij snel de diepte in. Maar dat is een soort systeem.
Want hoe werkt dat dan? Iemand anders gaat checken of ik dat daadwerkelijk.
Zeker. Alle deelnemers aan het netwerk gaan allemaal individueel voor zichzelf checken. Of jij daadwerkelijk de regels gevolgd hebt. En als het niet
iedereen
zo is,
heeft het grootboek en voordat een transactie gebeurt, checkt iedereen ook of dat kan op basis van het grootboek.
En er is een speciale groep deelnemers, dat zijn dan de miners, die schrijven ook het grootboek en de rest leest alleen. En zo'n miner, die speelt niet vals, want als hij vals speelt, dan zullen alle andere deelnemers zijn werk negeren en aan de kant schuiven.
En hoeveel mensen hebben op dit moment Bitcoin, weet je?
Nou, als bezitting, ik geloof 300 miljoen,
maar
deelnemers aan het netwerk, dan heb je het over 100.000, een beetje die orde groot. Maar er is bijvoorbeeld ook ABN AMRO en BlackRock en Coinbase. Die draaien ook één node. Die zijn ook één deelnemer aan het netwerk. Maar doen het wel namens miljoenen mensen natuurlijk.
Ja.
100.000 mensen checken dan of die transactie...
Elke 10 minuten gemiddeld.
Is veel werk.
Veel werk.
Dat valt wel mee. Het energie is het mine. Het checken dat kan op een Raspberry Pi van 10 watt. Dus dat is verder niet zo heel erg spannend. Dat zijn op zich betrekkelijk simpele wiskundige berekeningen. Maar dit is in essentie de uitvinding geweest van Bitcoin.
En dit is wel... Dit is, 2009 was ook het jaar dat Eleanor Ostrom de Nobelprijs voor de economie kreeg. Dat ging over polycentric governance. Uh-huh. Over hoe beheer je bossen, in dit geval, en water. Maar het idee was hetzelfde. Hè? Hoe kan je met een groep mensen, zonder de overheid, zonder bedrijf, zonder dat iemand de baas is, hoe kan je iets beheren?
Ja. Ja.
Nou heeft Eleanor Ostrom, naar mijn weten, ze is inmiddels overleden, het nooit gehad over Bitcoin. Maar het principe en het idee, en dat vinden wij bij Trios ook wel mooi, dat je dus niet naar de overheid hoeft te kijken en niet naar de bedrijven, maar dat je samen dingen regelt. Daar is dit natuurlijk ook een voorbeeld
van. Nou, dat vond ik dus heel grappig bij jouw probleembeschrijving, Bert. Je had het over met een grote groep samen... Met een grote groep mensen
vrolijk.
Samen iets beheren en zo. Ik denk, de democratie. Dat is het moment. Zeg maar, dat is de plek waar we gezamenlijk besluiten maken, dingen verdelen.
Maar met de kleine groep samen dingen doen, dat gaat altijd wel. Dat is niet zo moeilijk. De Tragedy of the Commons ontstaat op een gegeven moment. Volgens mij ging daar ook die Nobelprijs dingen over.
Ja.
Het wordt lastig als je gaat schalen. Dus een democratie op niveau van Nederland is al lastig. Kijk maar eens wat er in Den Haag gebeurt. Europa nog lastiger. Wereldwijd, ga er maar aan staan.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk wat Bitcoin wel wilde. Namelijk een wereldwijd systeem zijn, zoals internet ook een wereldwijd, wereldomspannend systeem is. Het wilde eigenlijk een soort neutraal, onafhankelijk goed zijn, zoals staal, zuurstof dat ook zijn, die verder geen mening heeft over vriend en vijand.
Mm-hmm. En daar kan je dan meteen over discussiëren. Of dat dan werkt uiteindelijk.
Ja, of dat
voor,
kan.
Voor de common good, zou ik maar zeggen. Ja, van als je zegt van ja, we hebben geen andere sanctiemogelijkheid. We kunnen alleen maar transacties goedkeuren. Of het rechtmatig is, zeg maar. En verder witwassen en alles. Ja,
precies. Dat gebeurt dus niet op het netwerk. Het netwerk heeft geen mening over sanctielijsten of over witwassen. Nee. En hoe we dat dus met elkaar oplossen, is dat alle plekken waar het Bitcoin-netwerk interacteert met de echte wereld.
Ja.
Dus dat zijn banken, betaaldienstverleners, notarissen, wat voor soort plekken dan ook. Daar passen we dezelfde witwasregels toe als op giraal geld.
En hoe gaat dat dan? Want je hoort wel eens over Bitcoin dat Bitcoin heel veel privacy biedt, dat het anoniem is. En volgens mij klopt dat niet helemaal.
Het is pseudoniem, dus dan net subtiel anders. Hè, want op het moment dat je van een stukje Bitcoin wat door de geschiedenis heen gegaan is, weet van wie het is, dan kun je ook de hele historie zien en eventueel ook daaraan gerelateerde dingen.
Ja, toch? Want je ziet alles wat er is gebeurd.
Ja, iedereen kan meekijken in de administratie.
Dus zodra iemand een huis koopt met Bitcoin, weet de notaris wat het pseudoniem is van die persoon. Ja, en weet de notaris ook wanneer die persoon voor het laatst bananen en Bitcoin heeft gekocht.
Ja. Probably. Dus Bitcoiners die zijn eerder bezorgd over te weinig privacy dan te veel.
Ja.
Ja.
En kijk, in het begin was het natuurlijk heel erg de
en
vraag.
Jij ook?
Ja, wel. Ja, dat is een van de grootste vraagstukken. Ook is ook wat dat betreft wel interessant. Als je het over stablecoins gaat hebben. Daar wordt nu ook over geschreven. Dus dat zijn crypto-dollars. Dollars die uitgegeven zijn op een crypto-netwerk. Een van de grootste risico's die daar nu genoemd wordt, is gebrek aan privacy.
Ja, dat is
omdat het publiek is. Ja.
Ja.
Dus en daar zijn dan wel weer oplossingen voor. Of denkrichting. Alleen het probleem met toevoegen van privacy is altijd dat je daarmee moeilijker maakt om geld te volgen en dus criminaliteit te bestrijden. Die staan op gespannen voet met elkaar. We hebben als maatschappij natuurlijk het belang van privacy. Privacy is een heel groot goed. Hè? Geen open samenleving zonder privacy.
Ja.
En we hebben het belang van criminaliteit bestrijden.
Ja. En daarom, dat toont volgens mij hoe politiek dit eigenlijk is. Het is altijd een afweging.
Ja.
En daarom werd ik zo enthousiast van een democratie. Want in een democratie bepaal je samen wat voor een afweging
En wat maakt. Ook lastig is natuurlijk, gelijk aan de ambitie van Bitcoin. Als je mondiaal wil zijn, dan ga je over alle jurisdicties en witwassen en al dat soort dingen. Hoe we daar naar kijken, dat is natuurlijk heel erg verschillend per land. Mm-hmm. En daar zit de spanning natuurlijk. Dat je via zo'n netwerk wat dingen kan doen die in het ene land wel kunnen, maar in het andere land niet.
Ja, dus stel dat ik hier 100 bitcoin heb, dat is op dit moment even uit mijn hoofd 10 miljoen. En ik wil daar een jacht van kopen. En dan ga ik door alle controles heen. Ja. Maar stel dat ik het stuur naar mijn vriendje in Rusland of Noord-Korea. Ja, die kan er daarmee doen wat hij wil.
Ja.
En dat geldt natuurlijk ook voor goud, noem maar wat. Hè, maar dat is veel moeilijker de grens over te krijgen. Precies. Dus hier zit natuurlijk wel een vraag. Een verschil is wel overigens tussen Bitcoin en het girale geldsysteem, zal ik maar zeggen. Dat bij Bitcoin het altijd te volgen blijft voor iedereen. Terwijl als giraal geld eenmaal in een jurisdictie komt die er verder alles stilhoudt, dan moet je informatieverzoeken gaan indienen. Dan moet je het maar afwachten.
Uh-huh. Maar wacht even, Bert. Ik dacht dat jij een crypto-believer was. Of een bitcoin-believer was. Maar ik heb je nu met name eigenlijk kritiekpunten horen noemen.
Nou, er zijn vraagstukken bij. Ja. Kijk, ik denk dat bitcoin.
Want wat zijn de voordelen wat jou betreft? Want ik hoor veel nadelen, maar misschien.
Ja, dat kan we die kant op gingen.
Kijk, ik denk dat er zijn voordelen op twee niveaus.
Ja?
Ik bedoel, het eerste niveau is bitcoin zelf. He, als netwerk met daarbij Bitcoin als asset. Dat zijn of als munt, hoe je het wil noemen, als belegging.
Uh-huh.
En als belegging, of als munt, heeft het waarde. Want er zijn blijkbaar, hè, want er zijn mensen die er iets voor willen betalen.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat er een paar groepen zijn die daar veel van kunnen profiteren. Eén groep is die gebruikt Bitcoin als freedom money, zeggen we dan vaak. Dat zijn vaak mensen of organisaties die aan de randen zitten van samenlevingen. Hè, zegt de oppositie in Wit-Rusland, de demonstranten voor vrouwenrechten in Nigeria, de mensen die protesteerden in Hongkong. Dat soort mensen die uitgesloten worden van een financieel systeem, gecensureerd worden, moeten vluchten, hè, zijn veel vluchtelingen. De Human Rights Foundation die heeft daar ook veel over geschreven van in wat soort omstandigheden Bitcoin dan gebruikt kan worden. Een soort van laatste oplossing. Denk ook maar terug aan het begin van de oorlog Rusland-Oekraïne. Zag je in die eerste dagen dat ook Oekraïne crypto gebruikte om toch maar geld het land in te krijgen. Terwijl banken eruit lagen en allemaal. Dus dat is niet iets voor de Nederlander, niet echt een heel actueel punt. Maar dat is.
Hey, en dan heb je het, jij zegt gebruiken. Maar bedoel je dan echt dat zij er hun boodschappen mee doen?
Nou, dan bedoel ik in eerste instantie dat ze daar hun waarde, koopkracht, hun spaargeld mee kunnen meenemen. In hun hoofd met 12 woorden. Ook als je China uit wil vluchten. Ja, als je goud in je rugzak doet, houdt het om bij de grens.
Ja, dus het gebruiken is dan waardeopslag. En niet zozeer als...
Absoluut. Maar het aardige is dat er overal ter wereld hele liquide, efficiënte markten zijn om het weer terug te ruilen naar de lokale munt.
Ja.
Er zijn ook spelers die remittances doen. Dat is mensen die in het buitenland werken om een gezin te onderhouden. Er zijn 200 miljoen mensen die in het buitenland werken om een gezin te onderhouden. En er zijn 800 miljoen mensen die daar dus van leven.
Ja.
Bizarre getallen eigenlijk.
Ja, heel groot.
Maar er zijn dienstverleners die gebruiken het Bitcoin-netwerk als een soort van medium. Dus ze wisselen de lokale munt om de Bitcoin, sturen dat ergens anders heen en wisselen dat weer terug naar de doelmunt. En omdat die markten zo liquide zijn, heb je een extreem gunstige wisselkoers eigenlijk.
Ja. Ja.
Maar hier dan een vraagje over. Hè? Want stel je bent iemand die om politieke redenen wordt uitgesloten van het geldsysteem in jouw land.
Ja.
Als ik de overheid van Hongkong was, dan zou ik dus juist de partijen waar je Bitcoin om kan wisselen naar de lokale munteenheid ook goed in de gaten gaan houden.
Dat zou kunnen.
Ja. Oké, okay, dus dat
zou kunnen. Er zijn in veel landen, zeker in dat soort landen, ook gewoon peer-to-peer Bitcoin-markten. Dan spreek je gewoon af met iemand op de markt en die geef je.
Ja, precies. Ja. Dan ga je
Bitcoin. Het maar dat klopt, dekken. Tuurlijk. Ja. Uiteindelijk is dat.
Wacht, maar we waren nog bij het lijstje voordelen. Je noemde er twee: Freedom Money.
Freedom Money. En twee is het bewaren van koopkracht. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in de wereld die leven in een. Op een plek waar de munt heel snel minder waard wordt. En dan kun je vluchten vastgoed in. Goud is allebei nadelen. Hè, en veiligheid en soms ook liquiditeit. En die pakken bitcoin. Je ziet veel bitcoin-adoptie in bijvoorbeeld Turkije.
Turkije is, voor de luisteraar, Turkije heeft hele hoge inflatie. Ja,
gehad met name.
Ja, het is nu weer wat met zakken, maar het is nog steeds niet.
Ja, dat was volgens mij 2 jaar achter elkaar weer 100%, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja,
ze hadden ook een hele goed centrale bankbeleid.
Ja.
Ze hadden al een tijdje, was het neefje van Erdogan, de gouverneur, die werd weggestuurd.
Ja, dan ga je rente omlaag, omdat er nog geld goedkoper wordt.
Ja.
Klinkt een beetje strum trouwens, maar goed.
Ja. Maar en mag ik nog even vaststellen bij dat bewaren van koopkracht? Want bitcoin is ook best volatiel. Ja. Dus in hoeverre doet dat goed?
Volatiel, maar de trend is ook heel erg omhoog. Hè? Dus even wat cijfers.
Ja.
Een bitcoin is nu, jij zei het al, tegen de 100.000 euro waard.
Ja.
In 2020 was dat voor het eerst boven de 10.000 euro. En in 2016 voor het eerst boven de 1.000 euro. Dus als je in 2016 dacht, ik wil mijn waarde behouden. Ja, dan zou je nu je waarde verhonderdvoudigd hebben. In andere geldeenheid weliswaar, maar toch, dat is niet.
Ja, dat is overigens
niet
meer
om omslag, maar om.
Ja, dat is ook niet de eigenschap van goed geld, dat het veel meer waard wordt. Het is de eigenschap van een goede belegging. Ja. Dus wat dat betreft is het een tegenargument, zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja.
Maar dat komt omdat de hoeveelheid bitcoins vast ligt op 21 miljoen.
Mm-hmm.
Dat is overigens niet een soort ideologische keus geweest van Satoshi Nakamoto, maar het is meer een soort bijeffect van de keuze die hij gemaakt had. Hij had ook kunnen kiezen om er gewoon elk jaar 5 miljoen in omloop te brengen.
Ja.
Maar ja, dat is zo, nou eenmaal zo gelopen. En omdat het aantal beperkt is en de vraag groeit, de enige ventiel is dan dat de prijs omhoog gaat.
Ja.
Betekent ook dat op enig moment de vraag stabiliseert, dat je ook al snel een wat meer stabiliteit krijgt. Dan merk je ook wel. In de laatste 4 jaar is de volatiliteit een stuk gezakt. Domweg ook omdat die markt gewoon heel veel groter is geworden.
Ja. Ja,
dus, maar goed, het blijft nog steeds eerder het karakter hebben van Nasdaq dan van.
Ja, want dat blijft, hè, als we het hebben over. Als we begonnen van wat is geld, dan blijft natuurlijk altijd de kwetsbaarheid. Van het is nu, en we weten ook, het is en dat heb je ook al gezegd. In Nederland is het vooral populair eigenlijk als belegging. En verder niks.
Ja. Ja.
Nee.
En dat, die belegging die is in zekere zin speculatief, toch? Want mensen gaan ervan uit eigenlijk dat bitcoin zijn waarde behoudt of groeit.
Ik merk dat het de belegging heeft eigenlijk een aantal argumenten. Eén is de verwachting van hoge rendementen. Twee is dat het een diversificerend effect kan hebben op portefeuille vanwege lage correlatie met andere beleggingscategorieën.
Ja.
En derde is omdat het toch een soort van outside money is. Het is geen vordering op een ander. Het heeft wat dat betreft een beetje de karakteristieken van goud en vastgoed. Hè, als real asset. Dus het staat een soort van buiten het systeem. Ik weet niet.
Ja, ik vind het. Ik krijg het verhaal moeilijk rond dat het een real asset is. die andere twee, dat is op dit moment zo.
Ik vertel vooral wat mensen geloven. Hè? Of het zo is, dat kun je dan
afvragen. Ik las net nog in het Financieel Dagblad dat ook Rabo had weer een onderzoek gedaan. Ja. Ik weet niet of je dat gelezen had, maar dat een kwart van de beleggers, als ik het goed heb...
26% of zo, hè? Ja.
Had crypto. Dus niet bitcoin, maar crypto.
Waarbij ik het opvallend vond dat het de hele leeftijdsgroep van 18 tot 55 ongeveer evenveel was.
Ja. Oh ja.
Dus het verhaal is altijd zijn
de
jongeren.
Dat de jongeren zijn, ja.
Dus het is belangrijk. En ik denk ook wel dat voor een deel, of het nou bitcoin is of stable, het zal voor een deel ook blijven. Maar ik ben nog steeds wel op de zoektocht van, wat is het nou uiteindelijk?
Ja.
Ik denk dat mijn belangrijkste punt nu komt.
Kom op.
Dat is nu Freedom Money, is een speciale groep belegging. En dan een derde is, en dan gaan we eigenlijk naar een soort tweede niveau toe. Kijk, in die administratie waar we het over hadden, wordt in eerste instantie vooral bijgehouden welke bitcoin van wie is.
Uh-huh.
En als je even andere cryptonetwerken pakt, Ethereum bijvoorbeeld, wordt vooral bijgehouden welke Ether van wie is. En pak je Solana-netwerk, welke Sol van wie is. Bitcoin, Ether en Solana, die spelen die specifieke rol in dat netwerk van beloning en straf. Maar die cryptonetwerken, die administratie, die is er toch. Daar kun je ook andere dingen in vastleggen.
Mm-hmm.
Wordt eigenlijk vanaf het begin gedaan. Sommige mensen hebben bijbeltekst ingeschreven. Je moet net doen wat je leuk vindt. Maar je kunt er ook andere bezittingen in gaan bijhouden. En dat noemen we dan tokenization.
Ja.
Dus dat je een bepaald digitaal equivalent maakt, wat verwijst naar iets anders, wat je vastlegt in de blockchain, en dat die bezittingen noemen we dan een token.
Mm-hmm.
Een tokenized dollar. En jullie zeggen een dollar in de kluis. Dan maak je een token van $1, die daarmee correspondeert. Dat noemen we een stablecoin. Dat is een tokenized dollar, crypto dollar.
Yeah.
En het aardige is die tokens die je daarop uitbrengt, die erven de eigenschappen over van het netwerk waar ze op uitgebracht zijn. Dus een crypto dollar op het Ethereum-netwerk, die kun je, net als de Ether zelf, 24/7 naar de andere kant van de wereld sturen en zal er dan binnen 12 seconden zijn op het Ethereum-netwerk. Bloktijd van 12 seconden. En met die decentralisatie-dingetjes, zoals niemand kan het tegenhouden, niemand kan het terugdraaien, niemand is de baas, kan niet voortrekken enzovoort. En dat is, denk ik, misschien nog wel het allerbelangrijkste wat die crypto-netwerken de wereld brengen. Namelijk een wereldwijde onafhankelijke infrastructuur waar we digitale bezittingen op kunnen vastleggen.
Ja, en nou zit ik naar te luisteren. En dat snap ik dat het een voordeel is. Maar ik zie het ook wel als iets heel ongrijpbaars. Als ik als econoom kijk van, kijk, als econoom heb je geleerd dat private eigendomsrechten zijn superbelangrijk. Dat zijn eigenlijk de hoeksteen van hoe markten werken. Als we eigendomsrechten niet goed hebben gedefinieerd, hebben we een probleem. Maar dat doen we altijd wel binnen een bepaalde juridische context met bepaalde voorwaarden en verplichtingen.
Ja.
En ik weet dus niet, dit heb ik geleerd, dit is hoe een economie werkt. Dat als je gaat zeggen van we gaan het doen zonder tussenkomst, we hebben daar ook geen oordeel over. We registreren eigenlijk alleen wie van wat is. En we kunnen het over de hele wereld verspreiden.
Ja.
Dan weet ik dus nog niet of dat een voordeel of een nadeel is voor ons economisch systeem.
Ja, ik denk dat datgene wat jij zoekt er ook is, en dat zit er nog een soort van boven.
Uh-huh.
En zoals in de fysieke wereld is de natuurkunde, daar hebben wij verder in juridische zin ook geen mening over, want die is er nu eenmaal, de appel valt naar beneden. Maar vervolgens kunnen wij daar allerlei dingen over gaan vinden.
Uh-huh.
Dus dat netwerk, die onafhankelijke infrastructuur, die is er. Daar leg je dan bijvoorbeeld een dollar als crypto-dollar op vast. En daar kun je allerlei dingen mee gaan doen.
Een kunstwerk, hè? Kan ook.
Kan ook, hè? Maar vervolgens kunnen we over die dollar nog steeds van alles vinden. En daar regels over maken en dat ook reguleren.
Ja.
En er komt natuurlijk een punt dat je die dollar weer, dat hij weer interacteert met de fysieke wereld. Bij een kassa of bij een, voor mijn part, in het park als je iemand betaalt. Maar op dat soort punten kun je weer gewoon de regels toepassen die op die plek.
Ja, maar dat is wel als je binnen een juridictie bent. Dus als ik mijn bitcoin-euro naar Ecuador stuur, dan kan diegene hem alleen maar claimen, fysiek. Als het fysiek moet. Maar daarvoor heeft hij dan toch een Europees hof of een internationaal hof. Dus in die zin zitten er gewoon wat vragen over hoe je de...
Ja, het wordt dus wel interessant als je een digitale representatie van een financieel instrument naar de andere kant van de wereld stuurt. Wat kunnen ze er dan mee?
Precies, je hebt een digitale grootboek en dat heeft iedereen in het netwerk. Ja. Maar het daadwerkelijk afdwingen is dan nog eigenlijk een volgende stap.
Ja, ja, ja. Dus, maar dat zie je nu ook met stablecoins. Hè? Dus die crypto-dollars, er zijn nu 280 miljard dollar van in omloop. Ja. En die worden heel veel gebruikt door opkomende economieën, de Global South. Omdat mensen daar gewoon heel graag dollars willen. Dat lost het probleem op van die stabiele waarde. Want je wil de volgende week gewoon je huur van kunnen betalen. Ja. En die mensen wilden altijd al dollars. Alleen de enige optie eigenlijk die ze hadden waren fysieke dollars.
Ja. Er zijn meer fysieke dollars buiten de VS dan in de VS.
Logisch, maar als je bezit, kan je ook verplichtingen. Je kan alles op de blockchain schrijven, toch?
Ja.
Kan je ook zeggen van, je kan ook CO2-uitstoot vastleggen. Zeker. Of schade vastleggen.
Gebeurt ook. Hè. Er zijn ook bijvoorbeeld carbon credit handel. En een van de denkrichtingen is dat ook, zeg maar, tokenized carbon credits een heel belangrijke rol kunnen spelen in het liquide maken daarvan. Ja. Dan moet je wel eerst zorgen dat ze uitwisselbaar zijn. Hè? Dus die fungibility is altijd een vraagstuk. Hè? Ja. Welke is nou meer waard dan de andere? Maar
ik ben ervan meedenken.
Ik wil even. Ja, ik vind het meedenken heel leuk, maar ik wil eigenlijk even terug naar.
Wat ik er wel over wil zeggen. Er zijn best wel veel mensen die dan tegen mij zeggen, nou, dat klinkt leuk. Dat tokenization, doe mij dat maar. Alleen ik vind Bitcoin en Ethereum nog steeds onzin.
En dan heb je het over de munt.
Over de munt. Ja. En dan zeg ik dan wel, dat is wel belangrijk om je te realiseren dat die wereldwijde onafhankelijke infrastructuur er alleen maar is als die munt Bitcoin en die munt Ether er ook zijn.
Ja. Ja.
Zonder die kan je alleen maar een gecentraliseerd netwerk pakken. En dan ben je weer eigenlijk terug bij af, want dan moet er iemand de baas zijn. En wie mag dan de baas zijn van dat wereldwijde netwerk.
Ja. Je moet die tokens hebben om de transactiekosten te betalen en het spel in stand te houden.
Ja, mag ik nog één ding even uitlichten? Je zegt dus het is eigenlijk een infrastructuur en dat is wat er ligt en dat is een beetje neutraal. En daarbovenop moet je dan vervolgens nog regels maken, afspraken maken met elkaar eigenlijk wat mag wel en wat mag niet. En dat zijn jurisdicties.
Ja, sommige afspraken dus eigenlijk kun je uitprogrammeren. Ja. Alleen sommige afspraken die bestaan ook in de context van de fysieke wereld, of in de context van een bepaalde juridictie, waar bijvoorbeeld een notaris iets van moet vinden, of waar, laten we zeggen, je noemde het kunstwerk, waar bijvoorbeeld copyright-wetgeving, die is ook lokaal natuurlijk van toepassing is. Dus niet alles kan uitgeprogrammeerd worden.
Nee, uiteindelijk.
Dus misschien wel vergelijkbaar met het internet, want het internet is voor informatie, is dit misschien
is
voor zittingen.
Ja.
Met alle voor- en ook nadelen.
Dus dan heb je
bijna
de vraag van, wat lost het nou eigenlijk op? Ja. Het is alleen...
Ja, wat lost het internet op? Ja. Het internet heeft ons, denk ik, wereldwijd heel veel gebracht, maar heeft ook vraagstukken nadelen.
Ja,
we moeten onze kinderen ineens uitleggen dat ze niet moeten pesten in een WhatsApp-groep. Weet je, er zijn allemaal nieuwe vraagstukken.
Gewoon iets waar we rekening mee moeten houden.
Ik wil wel graag terug naar het gebruik van Bitcoin als geld. Want dat vind ik toch nog wel interessant. Als je nou over de munt of netwerk hebt. We hebben het over privacy gehad. We hebben het ook over de huidige hoge waardering gehad. Dus dat eigenlijk voor geld niet helemaal is wat je zou verwachten. Hans, zie jij nog meer nadelen aan het gebruik van Bitcoin?
Nou ja, kijk, we hebben het ook al heel even gehad over het energieverbruik. Ja. Van het minen dan met name. Het is ook wel, en dat is misschien ook wel goed, het is ook wel een beetje met welke bril je ernaar kijkt. En ik merk dat ik altijd heel erg met een financiële systeembril, ik denk dat wij dat ergens ook last van heeft. En dan kijk je naar zo'n munt en zo'n ontwikkeling en probeer je het te duiden. Hè. Dus ik vind het echt super verhelderend wat jij
heel
zegt.
Heel veel last van de financiële systeembril.
Over het systeem en de waarde. Hè. Maar als je kijkt naar het monetaire systeem, zoals wij dat kennen, en met de regelgeving daaromheen, wat prijsstabiliteit toch super belangrijk is en ook niet altijd lukt. En dan naar Bitcoin, dan kom je al in een iets moeilijker verhouding. Want dan denk je van, ja, maar hoe gaat dit? En dat is een andere vraag dan waar jij het over hebt gehad. Ja. Hoe gaat dit dat systeem helpen of bedreigen? En dan kom ik eigenlijk tot de conclusie van, nou, ik zie een risico. Zeker als we het hebben over de tokenization van dollars of wel stablecoins. Als het super groot wordt, wat betekent dat voor het financiële systeem, voor monetair beleid? Het wordt best wel ingewikkeld om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus dat vind ik een best wel lastige. Ik vind ook nog wel, als we het in het begin hadden over wat is geld. En als de waarde alleen maar heel erg stijgt, dan heb je wel een probleem. In termen van geld. Hè? Want dan heb je eigenlijk deflatie in alles. Hè? Dan wordt een brood steeds goedkoper.
Ja, je gaat geen lening uitgeven in Bitcoin dan.
En een auto kopen bijvoorbeeld. Dan zou iedereen wachten met een nieuwe auto. Ja.
Precies. Dus daar zitten, zeg maar, vanuit die bril gezien, zitten er wel echt uitdagingen.
Wat overigens wel heel duurzaam is. Hè? Dat je de time preference van mensen naar achteren duwt. Zegt van, ga maar eens even heel goed nadenken of je het vandaag wel wil uitgeven.
En daarom is het als store of value heel goed. Want op dit moment, maar dat weet je dus niet. En er zit dan ook wel iets, uiteindelijk nog wel iets onvoorspelbaars een soort eindspelachtige. Hè? Als je zegt van, nou, als het genormaliseerd is, of tenminste als het verbreed is in ieder geval, het gebruik stabiliseert het dan ook. Want dat weten we ook niet.
Nee, dat weten we zeker niet. Dus ik bedoel, Bitcoin heeft een geschiedenis van 17 jaar. Ja, dat is natuurlijk kort, hè? Super kort voor dit soort dingen.
Ja.
Kijk, het idee wat veel Bitcoiners hebben van is, en dat hè, van je overheidsgeld wordt elk jaar een paar procent minder waard in termen van koopkracht. Dus de koopkracht van je spaargeld smelt langzaam weg. In Nederland 2%, dat is eigenlijk best te overzien. Dan halveert de koopkracht in 36 jaar of zo, is het geloof ik het formuletje. Nou, er zijn natuurlijk allerlei landen waar dat 3, 4, 5, 6 procent is. Is het al iets relevanter.
En dit is over inflatie.
Ja, over inflatie. Hè. Dus ik met mijn spierkracht zorg nu voor een beetje geld wat ik wil sparen voor later. Maar hoe zorg ik ervoor dat ik daar over 30 jaar nog evenveel biertjes en boterhammen van kan kopen? Die vraag, ik maak hem even heel plat. Ja. En er zijn veel bitcoiners die zeggen van, nou ja, daar zou bitcoin, omdat dat zelfs als het helemaal uitgespeeld is en niet meer verder geadopteerd wordt, in ieder geval voor 0% inflatie kunnen zorgen. Dus ik kan in ieder geval.
Hoe weet je dat?
Nee, natuurlijk weet
wat
je dat niet.
Wat als uiteindelijk mensen bepalen met elkaar, als mensen zeggen, ja, ik hoef het niet meer.
Nee,
klopt het toch?
Klopt. Dus als niemand het meer hoeft, dan gaat het naar nul.
Dat heeft blijkbaar
een schandpaal lastig. Je weet het dus niet. En kijk, en dat vind ik dus het verschil, hè, waar het met gewoon geld vaak ook niet lukt. Weet je wel dat er een heleboel mensen mee bezig zijn om dat in ieder geval te proberen.
En dat zolang de overheid de belasting in betaald wil krijgen.
Precies.
Dat is natuurlijk het argument van de Modern Monetary Theory. Die zegt, joh, als de overheid de belastingen wil ontvangen, heeft het waarde.
Wil ik ook een keer bespreken in de podcast.
Ja, dat is een andere keer.
Heel andere dingen. Maar dus ja, dit zijn ook vraagstukken. Dus ik zou ook tegen niemand zeggen, stop 100% van je vermogen in bitcoin.
Nee, en daarom, nogmaals, vanuit die financiële systeembril vind ik het nog steeds moeilijk.
Ja.
En durf ik dus ook niet te zeggen, en snap ik heel goed, zeker op dit moment, zeker geschiedenis, dat mensen het zien als een asset class, maar durf ik ook niet te zeggen, is dat nou het meest nuttige?
Jij zou het eigenlijk liever bit asset noemen dan bitcoin.
Ja.
Ja, dat is niet per se gek. Ja. Dat is niet per se gek. Ik denk het woordje coin, en er staat ook in de titel van de whitepaper is peer-to-peer electronic cash system. Cash. Ja. Cash en coin, die verwijzen denk ik eerder naar het feit dat het van de ene naar de andere persoon overdraagbaar is zonder tussenliggende partijen, zoals met een muntje kan, dan dat het per se gaat over toonbankbetalingen. Ja. Dat staat ook helemaal niet in de traditie waarin bitcoin is ontstaan.
Mag ik ook nog even één sidevraag stellen? Kan het zijn dat het nog iets duurzamer wordt? Of blijft het altijd zo energie-intensief?
Dat zijn denk ik twee verschillende vragen. Het blijft altijd energie-intensief. Dat is eigenlijk de verankering aan de fysieke wereld. Ja. Zonder dat kan weer iedereen doen wat hij wil.
Ja.
Het kan wel duurzamer. En dat zie je ook dat bitcoin steeds groot gedeelte van de stroom eigenlijk stroom is die anders weggegooid zou zijn. Bijvoorbeeld afvakkelen van methaan of...
Je bedoelt dat ze groenere stroom gaan gebruiken?
Ja, maar ik vind groener ook moeilijk, omdat je dan zou kunnen zeggen, ja, maar dan verdring je iemand anders die groene stroom had willen hebben. Maar wat je ziet bij bitcoin miners is dat ze extreem op zoek zijn naar goedkope stroom. Het liefst gratis stroom. Het liefst stroom waar ze geld voor krijgen. En wat je daardoor ziet is dat ze bijvoorbeeld, nou ja, inderdaad, vuilnisbelten waar methaan ontsnapt, daar hun mining rig neerzetten, om maar wat te noemen. Of een dam bij Paraguay in Brazilië heb je een grote, die, ja, daar is gewoon capaciteit over. Ja. Die kan niks mee gedaan worden. Die pakken die miners, betalen daar een klein beetje voor. Nou ja, dat helpt weer voor die infrastructuur. Dus op die manier wordt jaar over jaar de koolstofintensiteit lager. Maar dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen. Minder energie zit er niet in.
En dat komt doordat, deels doordat het netwerk gewoon, je moet altijd langs iedere speler.
Toch?
Op het moment dat je niet iets hebt wat je iets kost, dan kun je eigenlijk oneindig veel stemmen uitbrengen. Zo zou je het kunnen zien. Dat is eigenlijk het oorspronkelijke vraagstuk.
Het is uiteindelijk de gouden standaard van de bitcoin, is de energie die je gebruikt om het te minen. Ja. Toch? Ja. Zo moet je het een beetje zien.
Ja. Ja. Ik vond het
allemaal
heel...
zit kijken wat we gaan doen.
Met de gouden standaard van de bitcoin gaan wij dit gesprek ook afronden. Ik had er best nog over door willen praten. Bert, veel dank voor al je inzichten. Wij sluiten natuurlijk nooit af zonder onze eindvraag. En dat gaat altijd over iets wat ons hoop heeft gegeven. En nou, hebben jullie al gemerkt dat Anna vandaag een hele goede stemming heeft? Dat betekent dat zij ook hoop heeft gekregen dit weekend.
Denk. Zeker, zeker. Ik heb dit weekend een nieuw stukje geschiedenis geleerd. Namelijk over de jaren 80 in het Verenigd Koninkrijk. Er waren destijds de mijnstakingen. Die wilden de regering van Thatcher sluiten. En toen gingen de mijnwerkers gingen staken. En toen kregen zij steun uit onverwachte hoek. Er werd namelijk een groep opgericht. Dat waren de Lesbians and Gays Support the Miners. En die zijn op een gegeven moment in Londen. Er waren allemaal mensen uit de queer community. Die hebben ontzettend veel geld ingezameld. En die wilden dat graag gebruiken als steun voor die mijnwerkers die gingen staken. En dat was natuurlijk een hele gekke combi eigenlijk. Want die mijnwerkers zaten in vrij conservatieve communities. En die queer mensen die zeiden ook allemaal, hoezo gaan we de mijnwerkers helpen terwijl wij sterven op straat. Het was ook de tijd van AIDS. Terwijl wij sterven aan AIDS en door iedereen ook niet veilig over straat kunnen. En toch gaan we die mensen helpen. Dus dat ging niet zonder slag of stoot. Maar dit is echt gebeurd. Dus op een gegeven moment gingen zij allemaal naar zo'n verlaten dorp. Waar al die mensen eigenlijk aan het staken waren in armoede.
Een nu verlaten dorp.
Ja, inmiddels verlaten. Ja. Die heb gelijk, dank Ernst. En gingen zij die mijnwerkers steunen. En een jaar later was de Pride in Londen. En wie liepen daar vooraan? Al die mijnwerkers waren dus uit dat verlaten dorp gekomen. En die liepen vooraan bij de Pride. En in 85 dus was de Labour-partij, die legde ook de LHBTIQ+ rechten vast in hun partijprogramma. Met name omdat de mijnwerkersvakbond daarvoor was. Ja. En dat vond ik een prachtige manier van solidariteit. We hadden het vorige week over maatschappelijke veranderingen. Solidariteit, sociale bewegingen. Volgens mij is dat superbelangrijk.
En intersectionaliteit.
Toch? En intersectionaliteit. Ja. Dus dat je erkent dat iedereen het lastig heeft. En dat je dan met elkaar je sterk maakt. Ja. Word ik heel blij van.
Een hele leuk film.
Dus ga dat zien. Dus Pride, de film.
40 jaar geleden.
Ja.
Kan wel dus.
Het kan wel.
Het kan wel.
Het kan wel.
Goed, veel dank allemaal.
Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.